ik wil van tevoren toch nog even iets zeggen.
We zijn live op de radio. Ik ga dat wel even direct zeggen voordat je...
Ah, ik lig in het ziekenhuis.
Oh, je ligt in het ziekenhuis.
Als ik dadelijk ineens weg ben en dan weet je... Ik zie nu iemand heel bezorgd kijken. Er is niks bijzonders aan de hand. Alle hand, ja. Komt goed.
Goed. In ieder geval beterschap.
Nou hoor je dit. Dankjewel.
Oké. Okay. Nou, met die inleiding is de grond bereid om te beginnen. Welkom allemaal. Het is geweldig om jullie te zien. Hier met het tweede discussiepanel van het platform Stop Racisme en Fascisme. Wat gaan we vanavond doen en wie ben ik? Ik ben Mar van het platform en ik ben ook betrokken bij XR Justice Now. En ik zal vanavond de facilitator zijn van het gesprek. En we hebben een gesprek met twee geweldige gasten, Chihiro Geuzebroek en Clarice Gerard. En we zullen het hebben over activisme, hè, de staat van de wereld. Hoe nu verder? Dat is een vraag die, denk ik, bij veel mensen speelt. En Clarice en Chihiro, die hebben daar allebei gewoon veel ervaring in opgebouwd, veel over nagedacht. Dus ik hoop dat we veel van hen kunnen leren. We gaan zo dadelijk de bijeenkomst opnemen. Dus dat betekent dat als je camera aanstaat, dat er kans is dat je in die opname komt. Het zou ook kunnen dat je er niet in komt. Het ligt een beetje waar de spotlight op komt. Maar als je wil voorkomen dat je in beeld komt op de opname, en die komt uiteindelijk op YouTube, dan kan ik aanraden dat je je camera even uitzet. En denk ook een beetje na over je gebruikersnaam. Als je denkt, dat wil ik toch liever niet op YouTube hebben, dan zou je die nog even aan kunnen passen. We zijn al live op Radio Patapoe, wat geweldig is.
This meeting is being recorded.
In principe kan de hele wereld ons al horen. En ook die opnames die gaan zoals gebruikelijk altijd op het archief komen van Patapoe. En dat kun je vinden via Google of welke zoekmachine je ook gebruikt. Super, super bedankt Hans om dat ook mogelijk te maken. Oké, nou dan wil ik graag beginnen met onze twee gasten voor te stellen. We hebben Chihiro Geuzebroek. Singer-songwriter, filmmaker, activist, doet heel veel. Ik las dat je vorig jaar op Oerol zelfs een audiotour hebt gemaakt door de bossen. als een van de dingen. Maar je bent ook medeoprichter van Stichting Arales en je schrijft heel veel. Ik heb je diverse keren op podia gezien bij demonstraties en manifestaties. Dus echt een iemand met veel ervaring in de beweging. En we hebben Clarice Gergaar, journalist, documentairemaker, televisiemaker, schrijver. Ik heb erg grappige clipjes gezien van de VPRO, waar je bij betrokken bent geweest. Daar moest ik erg om lachen. Maar ook schrijver van echt serieuze kost. Meest recent is dat dit boek. Bij de Arbeiderspres, pers, na verzet komt revolutie, evolutie. Dat is het, de R tussen haakjes. Echt een beetje een gids voor activisme, voor activisten en voor ontwikkeling. Kan ik erg aanraden. En ik hoop dat we vanavond in het gesprek ook een beetje kunnen raken aan de thema's van het boek. Voor de mensen die luisteren in de Zoom, als je vragen hebt tijdens het gesprek, zet die dan in de chat. We hebben mensen die letten op de chat en die vragen die... zullen we verzamelen en een aantal daarvan die kunnen we dan ook stellen tijdens het gesprek aan de panelleden. De vragen die niet aan bod komen, die zal ik zorgen dat die sowieso bij de panelisten aankomen. Want vaak kunnen dat ook gewoon de beginpunten zijn van nieuwe gedachten en nieuwe discussies. Oké, ik wilde eigenlijk beginnen met hoe we er nu in staan met z'n allen, met wat er allemaal in de wereld gebeurt. Er zijn de afgelopen dagen veel dingen gebeurd weer. We hebben natuurlijk meegekregen wat er in de Tweede Kamer is gebeurd met de asielwetten, waar er toch een groot deel van de Kamer probeert om het niet hebben van papieren in Nederland te criminaliseren. En daarbij ook nog eens een misdaad te maken van mensen in die kwetsbare positie te helpen. Dat is verschrikkelijk. In het Verenigd Koninkrijk, hebben jullie misschien wel meegekregen, is de actiegroep Palestine Action nu verboden als terroristische organisatie. En ook daar het steun uitspreken voor die organisatie is al genoeg om misschien zelfs een gevangenisstraf te krijgen. En dat is ook weer iets wat je in Nederland ziet, waar bepaalde partijen ja, toch zitten te kijken van kunnen we actiegroepen niet criminaliseren? En dat is natuurlijk een gigantisch enge ontwikkeling. En ik ben gewoon benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Chihiro, misschien wil jij beginnen. Hoe sta jij daarin? Hoe kijk je daarnaar?
Allereerst ontzettend eng. Echt. Tegelijkertijd, wat ze noemen Palestine Action is unprecedented in de UK. Maar tegelijkertijd zijn we niet naïef en hebben we ook wel eerder dingen gezien. Doet denken aan een quote van Edward Snowden. Die zegt, when exposing a crime is treated as committing a crime, you are being ruled by criminals. En ik denk dat dat heel erg zichtbaar is voor iedereen die een beetje oplet. Het is ook heel duidelijk dat er het geweld van een genocide steunen en de manier waarop daar ook steeds meer naar buiten komt, hoe verweven dat is op alle niveaus in de media, in de politiek, met van Israëlische spionnen tot lobbygroepen, tot inzagen, tot verborgen documenten die de lobbygroep die dit ook voor elkaar heeft gekregen met We Support Israel of we Believe in Israel, zie je gewoon hoe diep die rabbit hole gaat. En er is een gezegde van We are all Palestinians. En dat is niet alleen een symbolische tekst, maar ook van Palestinians zitten in de frontlinie van wat ons allemaal te wachten staat als we deze genocide niet stoppen. En ik denk dat het dat nog meer op scherp staat, stelt.
Ja, Clarisse, zie je dat ook zo? Of?
Allereerst goedenavond iedereen. Fijn om er te zijn. Hi Sander, zie ik zwaai, hi. En beterschap. Ik kom zelf net van een begrafenis. Ik ben ook in een andersoortige stemming, maar wel blij om... Ik vind het wel fijn om hier te zijn met jullie. Om antwoord te geven op de vraag. Helemaal eens met wat Chihiro zegt. Ik denk dat er een paar dingen zijn die ik bij mij, wat het bij mij oproept. Het is overduidelijke repressie op allerlei fronten. Dankjewel. Dat de westerse overheden, maar niet alleen, bezig zijn met het onderdrukken en monddood maken van je uitspreken, van protesteren, van de democratie in principe. En dat doen ze op allerlei manieren, waaronder dus groepen als Palestine Action demoniseren. En niet alleen demoniseren, maar zo ver gaan dat ze hen tot terroristische organisatie bestempelen voor het opkomen voor vrijheden van Palestijnen en voor het uitspreken tegen de genocidale staat Israël. En dat zie je niet alleen bij hen, dat zie je bijvoorbeeld bij Bobby Willen, die op Glastonbury een aantal chants leidde. Waar de Britse overheid heeft nu de jacht op hen geopend. En zij zeggen het heel treffend, we are not the story, we are the distraction. Dus door je steeds te focussen op dat soort kleine, of door kleine mini-crisissen soort van te creëren, ben je ook aan het afleiden van het grotere probleem. En tegelijkertijd is er natuurlijk een heel gevaarlijk tendens, een precedent, wat je hier ook al zei, omdat het ook legitimatie geeft aan andere staten om hetzelfde te gaan doen. Maar wat ik ook vind, wat ik ook denk als ik dat soort acties zie, is ze zijn bang voor ons. En het werkt. Want je gaat niet zo ver als staat als je denkt dat iemand geen bedreiging vormt. Dus de mensen, Palestine in Action, dat soort groeperingen, antiracistische groeperingen, anti-genocide groeperingen, mensen die zich uitspreken, of nou artiesten zijn, het is iedereen, van de wetenschap tot aan de kunsten, die zich nu aan het uitspreken zijn. En iedereen wordt getracht monddood te maken. Dat betekent dat ze weten dat we een gevaar vormen. Dus voor mij zie ik het ook, aan de ene kant is het heel tragisch, en aan de andere kant zie ik het als een overwinning. Omdat ze hebben door dat het niet zo langer kan. En ze hebben door dat dit soort sentimenten, vrijheid voor Palestijnen, maar niet alleen Palestijnen, weet je, Sudan, Congo, als het gaat Europa, het fascisme in Europa bestrijden, dat die terrein aan het winnen zijn. En omdat zij nu aan de macht zijn en de middelen hebben om het juridisch systeem te misbruiken om te onderdrukken, zijn dat de middelen die ze inzetten. Maar ze kunnen dit niet meer winnen. The genie is out of the bottle. Dus ik denk, ja, ik kijk er eigenlijk op twee manieren naar. Dat het heel gevaarlijk en heel tragisch is. En tegelijkertijd laat het zien hoe angstig deze staten zijn. Hoe angstig deze wereldleiders zijn. En hoe groot de beweging aan het worden is. Want voorheen bestonden mensen zoals wij heel erg in de marge. En ik heb het idee dat we nu zo ver doorgedrukt zijn dat de marge steeds meer aan het midden komen te zitten.
Ja, ja. Ja, dus eigenlijk, je ziet het ook, er zit een zekere mate van succes zit hierin. Zou je het zo zeggen? Van dit laat zien dat we op een goede manier het systeem aan het uitdagen zijn.
Absoluut. En alleen het resultaat daarvan, het resultaat van het systeem uitdagen, is dat je onderdrukt wordt. Nog meer dan voorheen. Dat is helaas hoe het systeem werkt. Dat heb ik, weet je, aan de lijf ondervonden persoonlijk op individueel niveau. Ik denk heel veel mensen die hier zitten, Chihiro ook. En op collectief niveau zie je dat. Dus ik denk dat eigenlijk een betere vraag is, of dingen die ik me afvraag, is hoe kunnen we ons bewapenen tegen een systeem dat we bevechten, waarvan we weten dat die terug gaan vechten.
Ja, ja. Ja, dat lijkt me, dat is een goed punt. Ik vraag me dan af, je noemt Bobby Villem bijvoorbeeld. Dat is echt iemand die daar als, ze staan er als band, als artiest. Jullie zijn allebei ook kunstenaars. Op verschillende manieren, maar ook heel, het lijkt erop dat het heel erg verweven is, ook met jullie politieke leven en jullie activisme. Hoe gaat dat? Want met Bobby Villem zie je dus heel erg dat hij nu van festivals wordt afgehaald, of Bob Villem de band, en hun visum wordt ingetrokken, zodat ze niet meer kunnen toeren. Het laat misschien zien dat er toch een beetje een spanning bestaat tussen het bestaan als kunstenaar, waar je toch ook eigenlijk in een heel aparte wereld moet kunnen opereren. De wereld van managers en van allerlei misschien platenlabels of uitgevers. En als je dan politiek wil zijn, dan kan dat echt spanning opleveren met de boodschap die je uitdraagt. Hebben jullie daar persoonlijke ervaringen mee bijvoorbeeld? Je lacht.
Ja, ik denk, eigenlijk nu zie je het met heel veel artiesten, maar ook met dokters en ook met docenten en ook met journalisten. Maar het is eigen aan het kapitalistische systeem. Het vereist dat je eigenlijk altijd politiek moet zijn, maar de politiek van de dominante heersende klasse. En op het moment dat je politiek daar niet mee overeenkomt, ja, dan een goed voorbeeld daarvan is Loki ook, de hip-hop artist. Die, hij is super populair, maar zijn clips zullen nooit door tv uitgezonden worden. Ik ben niet super populair, maar mijn videoclips zullen ook nooit door tv uitgezonden worden. En ik heb wel met mijn film, toen ik begon als babyactivist in 2009... heel erg meegemaakt bij de publieke omroepen, dat er gewoon tegen je gezicht wordt gezegd van, ja, maar wij worden gefinancierd door het ministerie van Cultuur en Wetenschap Nederlands. En wat jij voorstelt is niet Nederlands genoeg, omdat ik een klimaatfilm wilde maken in Bolivia. Naar aanleiding van hun voorstellen in de VN-toppen voor eigenlijk de klimaatschuld betalen aan de hand van defensiekosten, defensiebudgetten uitfaseren en dat geld gebruiken naar ecologisch herstel. Dat vond ik heel interessant, maar dat werd dus politiek niet als Nederlands gezien. En Ja, dat zette voor mij eigenlijk best wel vroeg en best wel jong de boel op scherp. Dat ik, als ik iets wilde doen, het uit eigen zak of met eigen middelen of eigen community moest gaan doen. En ik had niet echt een community. Dus ik heb die vooral ook heel erg moeten bouwen door de jaren heen. En het feit dat er een film is gekomen, komt door alle handen, al het onzichtbare werk van zoveel mensen die me ofwel maaltijden hebben gegeven toen ik geen geld had en al mijn geld in mijn film had geïnvesteerd, ofwel hebben geëdit of studio's beschikbaar hebben gesteld of muziek beschikbaar hebben gesteld. En dat wordt op een gegeven moment een manier van leven. Dus ik heb ook best wel lang, op een gegeven moment ga je jezelf ook censureren, want dan denk je van ja, ik kom toch niet door deuren. Dus ik ga met media werken die goedkoop zijn, zoals live performances, live speaking, live poetry, muziek. Daar heb je niet zoveel middelen voor nodig dan een grote filmproductie aan de andere kant van de wereld. Ja, dus ik denk, enerzijds is het doorlopend geweest, maar je ziet dat het nu zelfs de mensen met een enorme following, enorm commercieel succes, ja, dat die ook niet immuun zijn. En dat die soort van muur die opgeworpen wordt, niet alleen voor de mensen zijn die van onderop iets proberen, maar ook die al, hoe hoog je ook op die ladder bent geklommen, ze hebben heel veel manieren om je te laten vallen van die ladder. En daardoor is community zo belangrijk, want de opererende motto is verdeel en heers. En mensen isoleren, ook Palestine Action nu isoleren. De website is al down. Je kan, er stond op de website ook informatie om brieven te schrijven naar de gevangenen die niet hun medicijnen krijgen, niet hun eten krijgen, van alles en nog wat. En die steun van buitenaf is enorm belangrijk. En dat proberen ze ook met artiesten te doen, om mensen te isoleren. En daarvoor is de community work en juist ook organiseren en niet alleen mobiliseren zo belangrijk om er echt voor elkaar te zijn. Want wij zijn elkaars grootste resource.
Ja, Clarice, hoe doe jij dat? Want sommige van jouw films zijn wel gewoon op televisie gekomen. En ook best wel met kritische boodschappen. Ik vraag me af of denk je dat je dat nog weer zou kunnen doen in dit klimaat? Dat is al volgens mij een paar jaar geleden dat bijvoorbeeld op de VPRO is uitgezonden. En hoe betreed jij die wereld om ervoor te zorgen dat je toch dat podium houdt?
Ja, ik vind het mooi wat je zei, Chido, over organiseren. Ik noem mezelf ook meer een organizer dan een activist. Omdat ik denk dat organiseren, dat structurele, lange termijn werk heel belangrijk is om voor lange termijn verandering te zorgen. En ook om community te faciliteren. Dus niet alleen maar mobiliseren, dat is heel belangrijk, maar om elkaar bij elkaar te houden. Maar wat betreft mijn werk, nee, het is heel moeilijk geweest. Ja, het is heel, nog steeds. Maar hoe langer je het doet, hoe minder lastig het wordt. Omdat mensen op een gegeven moment al doorhebben van, oh ja, die is zo. Dus dan, weet je, de mensen die je dan niet moeten, die blijven ook uit je weg, zeg maar. Het blijft moeilijk. En ook afhangend van het, zeg maar, politieke klimaat. Toen ik eerst begon, ik had laatst een talk bij de VPRO. Ik word daar soms uitgenodigd. Omdat ze dan iemand willen die soort van even met de deur in huis valt. Laat me het zo zeggen. Bij heel veel media heerst er nu crisis. Wat moeten we doen in deze tijd? Hoe leggen we hier verslag van? Hoe ga je om met, zeg maar, alle tegenwerkende krachten? Hoe ga je om met de kritiek? Met het politieke en het economische en het sociale klimaat? Ze weten het gewoon niet. Wat heel teleurstellend is, want dit had je kunnen weten als je hier naar geluisterd had, naar de mensen die hier al mee bezig waren, naar de journalisten die hier al mee bezig waren en zijn, en de makers en kunstenaars. Ik had al eigenlijk vanaf het begin, ik heb journalistiek gestudeerd en vanaf het begin ben ik altijd al geïnteresseerd geweest in rechtvaardigheid. Of geïnteresseerd. Het is voor mij gewoon een automatisch principe. Als je werk maakt, of als je media maakt, of artikelen schrijft. Doe je dat niet om een doorgeefluik te zijn van de status quo van de macht. Je doet het om de macht te checken. Of om zeg maar iets te vertalen vanuit perspectieven en werelden die gezien moeten worden. Maar helaas is het, wordt dat, met name ook in Nederland, wordt dat niet vaak op die manier gedaan of er zo over nagedacht. En wordt er vaak de status quo bevestigd in plaats van dat we ze bevechten. Ik zei toen ook, toen ik bij de VPRO was, dat in plaats van soort van kijken naar degene, weet je, die de makers die kritisch zijn als collega's, zien jullie hen als gevaar. En dat heb ik ook heel erg zo ervaren in mijn carrière. Maar er zijn daar tegenover, zeg maar, dus dat tegenwerken, mensen die zeggen, oh nou, je zit er alleen maar omdat je zwart bent. Heel veel mensen die me weg proberen te werken zelfs, zeg maar, vanuit een bepaalde positie die ik gewoon verdiend heb. Nou ja, dat ik allemaal shit over mijn werk kreeg of over mij heen. Maar tegelijkertijd zijn er daartegenover zijn er altijd mensen die wel ruimte maken. Het is altijd tweeledig. Dus er zijn of mensen die zeggen van die een kans geven of waar je wel een kans kunt grijpen. Dus ik denk dat ik altijd heb proberen te navigeren naar oké, waar zit de ruimte? Er is weinig ruimte, maar ik ga op zoek naar waar de ruimte zit en dan ga ik die ruimte proberen op te rekken. Zodat ik erin kan passen. Ik weet dat het niet langdurig is, want je kunt in je eentje niet een heel systeem veranderen. Maar je aanwezigheid kan al veel losmaken. En bijvoorbeeld door dus verschillende dingen te maken die dan op tv worden uitgezonden, kan dat al impact hebben. En wat ik doe is dan ga ik weer weg. Dus ik blijf nooit ergens heel lang zitten, omdat ik ook heb gemerkt dat als je te lang blijft zitten in een bepaald systeem, dat het systeem jou gaat veranderen in plaats van dat jij het systeem verandert. Dus het is een beetje een soort van alsof je gaat barhoppen, weet je wel. Dat ik hoop altijd een beetje rond en dan laat ik iets achter en dan kom ik soms weer terug. Maar ik blijf er niet te lang zitten. En zo, hoe zeg je?
Dat is zo herkenbaar.
Ja.
Soms is het uit noodzaak, soms is het uit strategie. Maar het is een bepaald soort van hit and run. Van je kan een zaadje planten, maar daarna moet je het loslaten. Want daarna zitten de forces, die zijn niet veranderd.
Nee, precies. En ik denk soms ook, dat als dat mijn functie is, als dat de rol is die ik hier kan hebben, de functie die ik kan bekleden, dan is dat zo. En dan ga ik weer daar buiten het systeem om dingen doen en maken en creëren die wel precies op de manier kunnen waarop ik dat wil. Dus ik denk dat ik een beetje koord dans, zeg maar. Dat ik kijk, wat kan ik binnen dat systeem bewerkstelligen? En dat ik steeds verder daarin ga. Dus ik begin ergens en dan kijk ik hoe ver ik het kan oprekken. En daarbuitenom probeer ik dan het op een manier te doen die, zeg maar, wel bij mij past. En ik heb gemerkt dat, zo werkt het nou eenmaal, hè? Als je, zeg maar, consistent bent, mensen raken gewend aan je. En mensen raken gewend aan je werk. Dus dat heb ik ook al een beetje gemerkt, dat ik ook steeds meer kan en mag maken. Wat niet betekent dat dat bij iedereen zo is, of dat dat consequent zo zou blijven. Maar dat er langzamerhand wel iets meebeweegt. En ik maak daar gewoon gebruik van wanneer dat kan. En ik denk, wat ook eigenlijk heel goed werkt, is als je zeg maar momentum hebt. Dus bijvoorbeeld mijn film waar je het over hebt, Ga terug en haal het, over Black Lives Matter en over zwart verzet in Nederland, Suriname, Curaçao, door de eeuwen heen. Ik weet dat ik dat niet zo had kunnen maken, vooral op die manier, weet je, anticapitalistisch, weet je, feminist, als Black Lives Matter niet was gebeurd. Daarvoor hadden ze gezegd, waarom, wie, weet je, maar toen Black Lives Matter gebeurde en de hele wereld op zijn kop stond, toen dacht ik, oké, nu is de tijd om het ijzer te smeden terwijl het heet is. En het is heel naar, heel vervelend, dat je zeg maar dat soort momenten moet gebruiken om de aandacht te vragen. Maar dat is ook nou eenmaal hoe het systeem werkt. Dan zijn ineens alle ogen op je gericht, net zoals nu met Palestina. Dus dan moet je dat momentum gebruiken. Dus
Ja.
zo zie ik dat een beetje, dat je er ook, hoe zeg je dat, een beetje moet strategisch daarin moet zijn, meebewegen met het systeem. En ook wat ik voor mezelf heel belangrijk vind, is dat ik het altijd dicht bij mezelf houd. Ja, dan word je misschien wel tegengewerkt en dan krijg je misschien wel kritiek over je heen. Maar uiteindelijk merk ik gewoon dat als je vasthoudt, de aanhouder wint. Zo zie ik dat. En misschien ben ik dan te idealistisch of naïef of zo, maar dat is beter dan het tegenovergestelde.
Ja, precies. Chiro, probeer jij ook op die manier zeg maar, een beetje in te spelen op wat er gaande is om. Nou ja, dat beeld van oprekken is misschien ook wel van toepassing hier. Dat je dat probeert de ruimte op te rekken in het publieke debat of in de beleving van mensen om extra of nieuwe ideeën te kunnen toevoegen.
Ja, ik denk dat ik juist van, zeg maar, Clarice, wat ik hoor in jou, zeg maar, je begint vanaf wat er kan en dan vanuit jezelf wat je kan groeien. En ik ben heel erg dat ik met de wereld al vanaf kleuter op mijn rug liep. En echt gewoon bijna die hele wereld door een deur wilde krijgen. Maar dat is een wereld die totaal niet erkend wordt. Ja, ik werk dan
Wat voor
zelf.
wereld is dat dan?
Ja, ik werk zelf heel erg op het kruispunt van inheemse rechten en milieurechtvaardigheid. En toen ik begon met klimaatactivisme, was klimaatactivisme nog ineens groot. Laat staan de realiteit dat dit niet een verhaal is van de 20e eeuw, maar een van de afgelopen 500 jaar of eentje van. Wereldvernietiging en hoe genocide en ecocide hand in hand gaat. En als kind, toen ik Pocahontas of Indiaantje of dingen werd genoemd, was dat letterlijk de enige inheemse persoon die ze in Nederland kende. En dat was dan geen eens evil racism, als in de mensen die me Pocahontas of Indiaantje noemden, zeiden dat nog liefkozend. But something felt off, like, waarom is dat de enige vrouw die jullie kennen van een continent waar meer dan 2000 stammen zitten en hele rijke geschiedenissen? Dus als je zo ver van de mainstream af zit, dan, op een gegeven moment is mijn strategie dus geworden om binnen de klimaatbeweging daar te bouwen, ook met mensen die alles wat ik deed te antiracistisch vonden of te hippie of te socialistisch of te whatever. Maar gewoon met die mensen die wilden actie voeren, gaan bouwen en klimaatweekenden en op een gegeven moment naar Duitsland en daar grote acties en internationale dingen. Ik heb het heel erg internationaal gezocht. Ook mijn leermeesters komen bijna allemaal van andere continenten in de strijd. En op een gegeven moment, door ook de aanhouder wint, op een gegeven moment als je blijft doen, blijft doen, blijft doen, kom je twee, drie, vier, vijf mensen tegen die ook willen doen wat je doet. En dan ben je een werkgroepje. En dan ga je workshops organiseren. En dan bouw je steeds meer wel die ruimte in. Maar ik moest dus ook binnen activisme een soort van soms nog me invechten. Eigenlijk, ja, daar waar de bereidheid is, die wel vinden en ook coalitie kunnen bouwen door verschil heen. En nu, de afgelopen 5 jaar, merk ik wel dat ik steeds meer, ja, veel eisender word in hoeveel ik ruimte kan innemen, ook voor indigenous storytelling. En ik moet zeggen, de afgelopen paar jaar ook heel erg rondom demilitarisering. Dat zat er eigenlijk vanaf het begin, vanaf kind in. Mijn allereerste demo was tegen de invasie in Irak in 2003. En ben altijd anti-oorlog geweest, maar de vredesbeweging kon ik echt niet, zeg maar. Daar kon ik echt geen ingang vinden. En ik merk dat er nu gewoon mooie dingen aan het ontstaan zijn op het kruispunt van, nou ja, Justice Now ook, maar de Palestina-beweging, decolonisatiebeweging en anti-oorlog. En ja, dat is
Zou je
mooi.
dan, Zie je dat als een succes? Niet, misschien niet zozeer alleen voor jezelf, er zijn meer mensen mee bezig geweest natuurlijk, maar is er een verandering in werking gezet?
Ik zie zeker dat elke keer dat we een platform hebben, is het omdat wij het hebben gebouwd als activisten. En daar kan je als kunstenaar of als maker dan ruimte ook creëren voor de emotionele realiteit die daaraan zit. Want in activisme merk ik dat er eigenlijk heel weinig ruimte is voor emotie. Ik denk dat we daar misschien ook nog wel over gaan hebben. Maar ik denk dat activisme heel goed is voor telling collective truths of political courage. En ik denk dat kunst heel erg goed medium is om emotionele waarheden, collectieve waarheden ook, of issues, politieke emoties te socialiseren. Dat is in ieder geval hoe ik muziek ook gebruik en ook wel installaties. Ik heb een expo gemaakt over 100 jaar verzet tegen Shell. En dat was heerlijk om uit te pakken en niet alleen maar feiten te hoeven geven, maar ook vanuit het gevoel en ook vanuit associatie te kunnen werken. Maar ik weet dat dat ook niet mogelijk was geweest als we niet een Shell Must Fall campagne hadden gehad, als we niet een Code Rood hadden gehad, als we niet End the Galinde hadden gehad. Dat is allemaal escalatie van organisatie en doordringen met de tentakels in die samenleving, dat machtsmisbruik een fringe is en niet wij de fringe zijn.
Ja, ik denk ook dat het zeg maar belangrijk, ik heb vaak dat mensen me ook vragen van, ja, maar hoe doe je dat binnen de media en hoe, weet je, en dat ze het bijna achterdochtig vinden van waarom lukt het jou om dat te doen en waarom, maar ik zeg altijd, iedereen heeft een andere functie. Als er is toch zo'n gezegde, if you judge a fish by its ability to climb a tree, then yeah, of course you're going to think it's dumb, of whatever, weet je, het is... We hebben allemaal bepaalde rollen en functies te bekleden. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we weten, wat is mijn rol en wat is mijn functie en waar kan ik die benuttigen?
Dat is ook echt een journey.
Ja, nee, klopt. Dat is het ook voor mij geweest. Omdat ik dacht, oké, maar waarom dit wel en waarom dat dan niet? En wanneer ben je een echt soort van met rechtvaardigheid bezig? Daar schrijf ik ook in het boek over. En wanneer niet? En wanneer is het zuiver en wanneer niet? Ik weet niet eens of dat een goede vraag is om te stellen. Ik heb mezelf ook heel vaak bevraagd. Maar ik denk dat we dan op het verkeerde aan het focussen zijn. Want dan zijn we te veel aan het focussen op individuen. Op controle uitoefenen op individuen. En wat die wel of niet doen en wat wel of niet goed zou zijn. Alsof wij zeg maar de hoeders van de rechtvaardigheid zijn. En ik denk dat een veel interessantere vraag is, wat zijn mijn capaciteiten?
Ja.
Wat kan ik, weet je wat Shiro zegt, hoe mooi het is dat ze dan verschillende inheemse gemeenschappen vanuit de hele wereld bij elkaar brengt. Dat ze de klimaatbeweging van binnenuit verandert. Ik zou niet de klimaatbeweging van binnenuit kunnen veranderen. Sorry, ik weet ook niet of ik daar zou willen zitten. To be honest. Ik zou sowieso ruzie krijgen met heel veel mensen. Dus weet je, dus ik denk ook, ja, hoe heb je dat gedaan? En dat is omdat that is your gift. That is your talent. Als ik de hele tijd ga zitten loeren of aasen op de gaven of het talent van andere mensen, dan ben ik zeg maar mezelf, mijn talent ook niet onder ogen aan het zien of aan het ondervinden wat mijn talent is. En welke rol ik speel in het bouwen van dit huis. Ik gebruik het ook altijd als een metafoor, dat we een huis aan het bouwen zijn. En als iedereen een soort van timmerman, vrouw, persoon wil zijn, dan krijg je geen huis. Weet je, dan krijg je maar planken die zeg maar aan elkaar getimmerd zijn. Iedereen heeft een andere rol. Of je nou architect bent of whatever, noem maar op. Dus ik denk dat first and foremost het meest belangrijke is. Dat je weet wat jouw rol is en waar jij je prettig bij voelt. En dat je ook niet denkt dat, ook al ziet het ene er zogenaamd meer glamorous uit dan het andere, dat het ene belangrijker is dan het andere. Dat is niet zo. Er zit geen hiërarchie in. Zelfs als je alleen maar een kind opvoedt, is dat een hele belangrijke rol. Dus dat is ook een soort van reframing van zeg maar bijdrage aan verandering die ik graag zou willen zien. En verder, wat ik ook belangrijk vind, is op het moment dat je aan de voorhoede staat, is het heel logisch dat er nog geen weg is. Want je staat aan de voorhoede. Jij maakt de weg. En jij bent zeg maar samen met anderen aan het nadenken over oké, maar hoe kunnen we ons een weg banen in dit systeem, in dit oerwoud dat zo soort van dichtgegroeid is, waar zo weinig menselijkheid in zit, waar zo weinig soort van visie in zit, waar zo weinig, weet je, passie in zit en begrip.
En zoveel geweld.
Zoveel geweld, waar zoveel geweld zit. En je bent eigenlijk gewoon, as you're going, you are making it up. En daarom is het, dat maakt het dus ook heel moeilijk. Wat jij zegt toen je begon, was er nog helemaal geen weg. Of wist je nog niet van, oh, hoe doe ik dit precies en waar zit ik? Omdat je de weg aan het plaveien bent. Ja. Samen met anderen.
En daar zie ik wel echt, ik heb echt een hele diep verlangen naar een meer multi-generational movement. Dan toen ik er ingestapt werd. Ik ben zo dankbaar voor mensen die lifelong activism doen en in de movement blijven. Maar dat is echt iets wat ik me echt al heel lang afvraag, ook van waarom er zoveel fallout is. Gedeeltelijk door burn-out, gedeeltelijk door op een gegeven moment een gezin en activist lifestyle die zoveel eisend is ook, om overal bij te zijn, om bij te blijven, om überhaupt te weten wat er gaat gebeuren. Ik denk als ik soms kijk naar bepaalde organisaties in het buitenland, die al meerdere generaties doorgaat, zeg maar om bepaalde dingen te bereiken, ook waar je het over hebt, over die paden maken, dan heb je de herinneringen nodig, ook van wat andere mensen al hebben gedaan en de resources, want op een gegeven moment, ja, ik merk nu ook gewoon, mijn fysieke gesteldheid is niet meer zoals toen ik 20 was. Ik kan niet meer bij elke blokkade zijn. En ik voel me soms super schuldig. En denk ik, oké, how can I turn my guilt around to celebrating the people who are doing it now? En dat verspreiden en nog steeds mijn aandeel blijven doen. Maar ja, ik weet dat je ook door tunnels bent gegaan en ik ben heel benieuwd ook what came up for you. Like, for me, I had to purge a lot of internalized capitalism.
In de
productiviteitszin en gewoon een beetje rust nemen voelde zo slecht. Terwijl als een vriendin dat doet, dan zou ik alleen maar zeggen, oh wat goed, weet je. Het is echt vet ongezond hoeveel... Ja, drukker is om de hele tijd ook relevant te zijn in de rechtvaardigheidsstrijd. Zelfs als het niet is voor glorie, maar gewoon voor dat je mag bestaan en dat je er ook toe doet als je niet zoveel doet. En ik ben benieuwd hoe jij dat navigeert met enoughness en hoe, ja.
Ja, dat is een goede vraag. Je zei net, weet je, dat je al vanaf jongs af aan de wereld op je schouders droeg. En dat is heel herkenbaar voor mij, omdat, weet je, ik ben om mijn vierde gevlucht naar Nederland. vanuit Liberia, waar ook al, weet je, dat ook al een hele tumultueuze geschiedenis heeft. En ook als indigenous persoon. Afrikaanse mensen worden vaak niet als indigenous gezien. Maar er zijn heel veel indigenous African people. En ik ben zo iemand. Ik kom van zo'n gemeenschap. Die door kolonialisme. In ieder geval, om het op z'n zacht gezegd, veel te verduren heeft gehad. Waardoor we uiteindelijk tot een burgeroorlog leidden. Waardoor we moesten vluchten. En ik hier kwam. En ik denk dat die geschiedenis, dat draag je met je mee. niet alleen maar van een soort van het land, maar ook je ouders. En ik denk dat mensen met een migratieachtergrond het wellicht zullen herkennen. Dat idee van je moet twee keer zo hard werken. En vooral als je een zwarte vrouw bent in deze samenleving. Op heel veel posities waar ik heb gezeten, was ik vaak de eerste. Wat als een soort van accomplishment wordt gepresenteerd. Maar eigenlijk is het een schande. Het is een tragedie. En als je de eerste bent, dan, ja, nou ja, dan krijg je het gewoon zwaar voor de kiezen. En het idee dat je dan altijd door moet blijven gaan, dat je sterk moet zijn, alles wat onder het kapitalisme, zeg maar, is geïndoctrineerd. maar ook door, nou ja, noem maar op, je ouders willen excelleren, de mythe van meritocratie of van soort van, inderdaad, iemand zegt te veel willen moeten doen. En dat, zelfs in je activisme, in je werk of in je wil om de wereld en de samenleving wat mooier te maken, kan dat verweven zitten. Dat is ook waar mijn boek, het heet Na Verzet komt Revolutie. En het gaat eigenlijk over dat revolutie, externe revolutie, dus de systemen in de samenleving, de schadelijke systemen in de samenleving die onderdrukken, willen veranderen, of daar verandering in willen zien, parallel moet gaan aan interne verandering. En vaak zie je dat het of het een of het ander is. Dus of het is, we gaan die systemen aanpakken, hè, het kapitalisme, het patriarchaat, LHBTI-fobie, de binariteit van het denken van mensen, al die destructieve systemen die we hebben, als het over het klimaat gaat, dat moeten we aanpakken en dan wordt alles beter. Maar als je niet aanpakt hoe die systemen ook in ons leven, dan gaan we alleen maar hetzelfde soort systeem reproduceren. Dan creëren we hetzelfde wat we zeg maar net ontmanteld hebben. Omdat we hebben het kapitalisme geïnternaliseerd. We hebben witte suprematie geïnternaliseerd. We hebben het patriarchaat geïnternaliseerd. En of je het nou expliciet en bewust, zeg maar, of het zich expliciet of bewust manifesteert in je leven, doet er niet toe. Het zit in je. Het is, zeg maar, in het boek gebruik ik de analogie dat je in het badwater zit en dat helemaal opzuigt. En je denkt, je kan niet heel lang in het badwater blijven liggen en het water niet in je opnemen. Dat is hetzelfde met het systeem waarin we leven. Je kunt niet leven in het systeem en denken dat het niet in je zit. Dus zoals het kapitalisme, wat jij zegt, dat je dan geen rust neemt, altijd maar doorgaan. En dat uit zich bij mij dus ook op dezelfde manier als het gaat over activisme je uitspreken. Niet mogen rusten totdat het systeem ontmanteld is. Nou, dan kan je lang doorgaan. Ja, dan kan je lang wachten. het is ook, zeg maar, op een manier het systeem bevestigen. En zeggen, you have power over me. En ik kan pas, zeg maar, mij als een mens gedragen. Ik kan pas rust nemen op het moment dat jij erkent dat ik een mens ben. Of op het moment dat jij niet meer bestaat. Dus je laat je leven eigenlijk leiden of eigenlijk beïnvloeden door het systeem dat je kapot wil maken. Door jezelf kapot te maken. And that doesn't make any sense to me. Juist dat je het systeem bevecht door by being the antithesis van het systeem. Door het tegenovergestelde te zijn. Dat is voor mij ook een reis geweest, inderdaad.
Ik vind het is een heel praktisch boek wat dat betreft ook. En ik zag aan het eind, geef je ook eigenlijk een soort gidsje hoe mensen dit boek kunnen gebruiken in groepen om van elkaar te leren en samen dat traject te beginnen. En ik heb wel nog een vraag dan over hoe je dat dan concreet ziet. Maar even tussendoor, als mensen nog andere vragen willen stellen, doe dat even in de chat. Ik heb al wat vragen langs zien komen, maar dan kunnen we daar misschien zo ook eventjes naar gaan kijken. Maar wat je zegt, je moet de anti... Sorry?
Ja, sorry, verder.
Ja, je moet de antithese zijn van het kapitalisme. Hoe ziet dat er concreet uit? Zijn dit oefeningen die je moet doen? Of doe je dat samen met mensen? Hoe breng je dat in de praktijk?
Ik kijk eerst naar hoe het kapitalisme zich in mij beweegt. Dus hoe heeft het zich in mij geworteld? Nou, door te denken dat mijn waarde gekoppeld is aan mijn productie. En het maakt niet uit of mijn productie nou is voor een corporatie, want dat denken we vaak. Ik werk niet voor een corporatie, dus ik ben niet kapitalistisch bezig. Maar dat maakt niet uit. Want als je waarde vasthangt, of zeg maar als je waarde afhangt van je productie, dan maakt het niet uit wat je produceert. Het gaat er om het idee dat in jou leeft. Dus dat idee had ik heel erg. Als ik niet werk of aan het werk ben. Met het werk dat ik doe. Cultureel werk wel. En sociale rechtvaardigheid. Dan ben ik niet goed bezig. Als ik niet bij een protest ben. Dan ben ik niet goed bezig. Als ik niet community werk doe. Dan ben ik niet goed bezig. Als ik niet dit artikel schrijf over wat er nu gebeurt. Nu meteen. Dan ben ik niet goed bezig. En dat is, zeg maar, kapitalistische druk. Dat is niet druk die vanuit onszelf komt. En ik moest nog verder teruggaan om dus te analyseren bij mezelf waar dat vandaan kwam. En wat ik net ook zei, dus het zijn van een zwarte vrouw in deze samenleving. Het idee dat je 10 keer harder moet werken om iets te bewijzen. En mijn oorlog, weet je, vluchtverleden. Dus heel veel, er zit heel veel van ons eigen verleden, onze eigen ervaring, onze eigen trauma's verweven met de manier waarop we show up in de wereld. En die zijn heel erg verweven met de systemen van de wereld. Dus je moet het allemaal eigenlijk helemaal zo gaan uitpluizen. Wat is dit? Waar komt dit vandaan? Is dit van mij of is dit van iemand anders? En soms is het van jou of soms is het van iemand anders, maar waardeer je het nog? Dus dan zeg je, ik hou het. En soms zeg je, nee, ik wil dit helemaal niet, dus ik gooi het weg. En hoe je dan weggooit is eigenlijk door jezelf steeds te blijven bevragen. Dus ik heb ook met therapie en allerlei soort van Therapeutische tot fysieke, tot somatische, tot spirituele praktijken. Echt soort van, ben ik in mezelf gaan duiken en mezelf, heb ik mezelf een spiegel voorgehouden. En dan moet je het opnieuw gaan opbouwen. Dus bijvoorbeeld, om een heel concreet voorbeeld te geven. Als ik mijn werkschema moet indelen, ik ben freelancer. Voorheen zei ik op bijna alles ja. Nu kijk ik naar, oké, wat wil ik? En wat moet ik? En hoe kan ik dat indelen op een manier waardoor ik er niet aan onderdoor ga? Ik weet bijvoorbeeld van mezelf, ik heb maar... I only got it in me to do 2 meetings a day. Ik kan alleen maar met 2 mensen per dag praten. That's it. Ik kan niet... Of 2 groepen. Ik kan niet met meer mensen per dag praten. Dus dan zorg ik ervoor dat dat mijn limiet is per dag en per week. Weet je, dus ik heb gewoon een limiet voor bepaalde dingen per week en per dag. En daar probeer ik me aan te houden. Dat lukt niet altijd. Maar als het niet lukt, weet ik dat ik op een gegeven moment wel terugga naar die routine. Dus dat soort kleine dingen. En mezelf dus ook steeds checken van, oké, maar waarom doe je dit? Doe je dit omdat je dit wil of doe je het omdat je het moet? En soms moet ik tegen mezelf zeggen, ik denk dat ik het moet doen. En dan is het oké. Dus het is ook niet, ik ben niet super streng voor mezelf. Want dan ben je weer soort van op een kapitalistische manier met jezelf bezig. Soort van heel streng en heel bestraffend. Dus ik probeer daarin de weg te vinden. Ja, met compassie voor mezelf. En ik merk dat ik daardoor dan ook zo naar anderen kan kijken. Dus minder van die hoge maatstaven en verwachtingen. En ja, zo. Ik zie hier ook, ben benieuwd naar hoe jij dat doet.
Ik ben nog steeds heel erg aan het leren. Ik denk dat mijn eerste jaren was ik heel erg gefocust op... aan mezelf werken op het niveau van skills. Betere persberichten schrijven, betere video's maken, betere dit. En ik denk dat ik pas eigenlijk nadat... ik heb echt niet van 10 jaar gesolliciteerd en nergens ook maar een interview gehad. En heel erg ook in als serveerster dingen gewerkt. En daarnaast mijn activisme en daarnaast mijn creatieve projecten en daarnaast. Maar de afgelopen 5 jaar heb ik... uitsluitend als freelancer gewerkt en uitsluitend dat andere mensen mij vragen. Dus ik heb de afgelopen 5 jaar nergens op gesolliciteerd. En het was een enorme trip om te zien dat dat zo omdraaide. Voor mij was COVID echt heel hard werken. Maar dus ook is het nu eigenlijk de afgelopen 3 jaar dat ik ook aan het kijken ben van... wow, iemand anders had in de chat ook over validisme. Van hoeveel validisme zit er in... ons activisme, maar ook in mijn activisme. En dan zeg ik altijd wel van ja, go at the speed of relationship. Maar dat gaat dan over grote NGO's met inheemse groepen. En daar niet te snel te veel te willen. Maar going at the speed of trust, going at the speed of relationship. Maar dan kijk ik aan mezelf en hoeveel tijd ik niet heb gemaakt voor een sociaal leven. Of... ik ben dat nu echt, nu pas eigenlijk de afgelopen 2 jaar aan het veranderen. Van heel bewust kruisen in mijn agenda zetten en ik ga lunchen met een haakbrand zonder dat we campagne gaan voeren. Maar ik ga gewoon lekker voor die persoon koken. En dat ik merk dat ik ook activisten vrienden heb die me, als ik ziek ben, soep komen brengen. En dat ik echt helemaal... soort van overweldigd ben van, oh my god, ik wist geen eens dat ik zulke vrienden had, want ik vraag niet zo snel om hulp. Want ja, je wil niemand een last aan de been zijn of whatever.
No.
Dus that kind of internalized bullshit ook, van jezelf, hoe je, ja, er is een talk van Black Alliance for Peace over counterinsurgency, dus eigenlijk bereid tegen opstand. En hoeveel van de counterinsurgency eigenlijk al geïnternaliseerd is in bewegingen. Door social media policing of heel snel over mensen gaan roddelen als je iets slechts hebt gehoord over ze. Of gewoon wantrouwen eigenlijk ook verspreiden. En hoe dat eigenlijk tools van counterinsurgency zijn. Van FBI tot CIA en infiltranten, maar hoe dat ook, omdat we allemaal propagandized people zijn, hoe dat ook in onszelf zit. En ik heb zelf heel veel aan het werk van Dean Speight gehad. Hij heeft een boek geschreven, Mutual Aid. Is een heerlijk simpel boek met heel veel praktische dingen. Het is ook een dun boek, je leest zo uit. Echt, ja, het motto van mutual aid is we are all we have and we are all we need. And to make that true again. En wat dat dan inhoudt om met je buren te praten of om op je werkvloer, ik heb geen werkvloer, maar om op plekken waar je dagelijks bent, elkaar de moeite waard te vinden om door verschil heen te werken en daardoor ook langzamer te gaan, omdat door verschil heen werken kost tijd. En ja, dus ik denk dat het voor mij echt pas de afgelopen 2 jaar veel ruimte in heeft mogen nemen. Dat ik ook meer rust neem en dat ik daar maar ook nog soms heel ambivalent over voel. Soms voel ik me ook gewoon nog heel schuldig om niet meer te doen dat ik doe. Maar ik merk wel dat mijn lichaam ook gewoon steeds luider is geworden. En dat ik mijn lichaam weer hoor. En dat dat al een enorme overwinning is. Omdat we leven in een samenleving die dus zo gewelddadig is. En de enige manier om in zo'n gewelddadige samenleving te leven en productief te zijn is gedeeltelijk te verdoven. En om die verdoving steeds meer uit te kunnen zetten en dus veel meer te voelen en veel meer binnen te krijgen, betekent ook veel meer verwerken en veel meer rouwen en veel meer moeten delen en veel meer op dat tempo van relatie gaan. En ik denk wel dat dat heel cruciaal is uiteindelijk in de tijd waarin we leven van, nou ja, ik zie het toch wel als een burgeroorlog die er woekende is. Universiteiten are waging war on their students. Staten are waging war on their citizens. En dat alles om genocide verder uit te breiden. Gemeenschap. Are we able to take each other in? Kunnen we iemand onderdak geven? Kunnen we iemand eten geven? Basale dingen als er zijn voor als mensen gearresteerd zijn en opvang achteraf. Die care work zie ik als het best wel cruciale deel. En misschien nog één ding. Er was laatst een gesprek waarin Dean Spade het had over een gesprek met Maria Makaba. Zij heeft ook een boek geschreven samen met iemand, Let This Radicalize You, wat ook heel echt een boek voor organizers is. Echt een boek voor niet ideologische dingen zozeer als meer hoe ga je om met conflicten in een beweging, hoe ga je om met burn-out, hoe ga je om met status van bepaalde steractivisten of dat soort fenomenen. Maar hoe in deze tijd het steeds meer belangrijk is, ook voor het werk wat echt onzichtbaar is en wat ook onzichtbaar moet blijven en niet gepost moet worden op Instagram. Zoals mensen onderdak geven die illegaal gemaakt worden door de staat. Dat is ook iets wat bij me blijft doorzingen. Van hoe zorgen we voor een activist culture waarin we meer underground of meer uit het zicht van het publiek kunnen doen op een relationele manier, dat we elkaar dus blijven voeden en niet gaan wantrouwen omdat je niet zichtbaar genoeg bent.
Ik wil even inhaken op wantrouwen, maar ook dat idee van internaliseren van de slechte aspecten van het systeem, of misschien zelfs geweld. Want je zegt, universiteiten die zijn gewelddadig richting hun studenten. Maar ik merk ook vaak dat onder elkaar in de beweging zijn we ook vaak heel gewelddadig tegenover elkaar. En heel gemeen kunnen we tegen elkaar zijn. En Clarice, je hebt in je boek een mooi hoofdstuk daarover met de titel Word niet waar je tegen bent. En daar heb je het over wat jij cancelcultuur noemt. Dat is een woord wat iedereen kent, maar iedereen gebruikt het net weer wat anders. Kun je misschien uitleggen wat je daarmee... Ja, wat wilde je daarmee zeggen met dat hoofdstuk?
Ik denk dat er veel voor cancelcultuur wordt geschreven. Maar vaak vanuit een beetje heel rechtsradicale hoek of mensen van de redelijke midden. Die dan het heel erg... Het heel erg plat slaan. En ik heb erover geschreven omdat ik denk dat het belangrijk is, maar ik denk dat er verschillende aspecten aan zitten. En ik deel het ook onder verschillende dingen, noemers. Call-out culture, accountability culture, call-in, met je call-in. En het eigenlijk voor mij zijn dat meerdere manieren waarop zijn dat verschillende manieren waarop we het systeem geïnternaliseerd hebben. En ik denk, nou ja, in het boek schrijf ik ook dat het veelal, weet je, extreemrechtse mensen en rechtsradicale mensen dat doen, zeg maar dat is gewoon repressie. Maar wat er binnen bewegingen gebeurt, of bij mensen die activistisch zijn of zich uitspreken, is dat we elkaar gaan controleren. En controle is een tool van het systeem. Controle uitoefenen op elkaar, op wat we doen, hoe we dat doen, hoe we bewegen. Maar het is een tool die we geïnternaliseerd hebben, ook in onze relaties. Het controleren van je partner of van je vrienden, noem maar op. Dat zijn allemaal manieren waarop we, zo gaan we met elkaar om. En het is heel erg genormaliseerd, want dat is gewoon, hè, hoe dat gaat. En ik denk dat wat je ziet ook door sociale media is dat het soort van explosief is geworden. Waardoor we niet meer constructieve dialogen kunnen voeren, maar ook niet, we weten niet hoe we conflict moeten doen. En om relaties te kunnen opbouwen en intimiteit vergroten in persoonlijke, interpersoonlijke relaties, maar ook binnen collectieven, ook in de samenleving, moeten we leren hoe we conflict doen. Op een manier die niet alleen maar instigate, die niet alleen maar olie op het vuur gooit, maar die ervoor zorgt dat iedereen, welke positie ze dan ook innemen, er op een waardige manier uitkomt. En het zal niet altijd gelden, het zal niet voor iedereen gelden, maar je moet tenminste die poging doen. En ik denk wat je nu merkt binnen beweging is dat sommigen hebben zich opgeworpen als de hoeders van rechtvaardigheid of van het moraal en daardoor anderen op de vingers gaan tikken. En dat het niet is, of dat het corrigerende niet is om iets te verbeteren, maar om macht uit te oefenen. Of om wraak te nemen, of omdat je iemand niet mag. Dat het met allemaal een soort van negatieve intenties gedaan wordt. En ik denk dat we op die manier niet alleen maar niet leren of groeien, maar dat we ook onszelf ervan weerhouden om mensen uit te nodigen. En ik denk dat we onszelf dan moeten afvragen: do we want to change things or do we want to be right? Als je het belangrijker vindt om gelijk te hebben, dat dingen zuiver zijn zoals jij wil dat ze zijn, dan kun je niet dingen veranderen. Want dan gaat het alleen maar over jouw individuele visie en perspectief. En dat is heel ego-gedreven. En dat andere gaat over collectieve verandering. En soms moet je daarvoor, of vaak eigenlijk, je eigen ego opzij zetten. Maar we hebben dus niet geleerd, en het is niet, weet je, het is niet alleen, het is ook trauma en triggers en allerlei dingen. Mensen die, zeg maar, vaak mensen die bij elkaar komen in collectieve groepen die de samenleving wat mooier willen maken, komen ook met een rugzakje. Vooral als je, zeg maar, een zwaar leven hebt gehad of meerdere gemarginaliseerde identiteiten hebt, dan heeft het systeem jou zoveel schade aangericht. En die schade, als je die nog niet geheeld hebt, dan kan het ook zijn dat je dat op een andere manier. Oh. Dan kan het ook zijn dat je op een andere manier dat uitoefent op een ander, zonder dat je dat bedoelt of zelfs zonder dat je er bewust van bent. Maar ook als jij, zeg maar, vanuit het systeem een geprivilegeerde positie hebt, kan het zijn dat jij instapt in groepen en collectieven vanuit die geprivilegeerde positie. En alleen omdat je, zeg maar, gedeelde normen hebt of een gedeeld doel, betekent niet dat je altijd die op de juiste manier weten bereiken of die weten handhaven. Dus daarom is die introspectie zo belangrijk. En jezelf soort van ontleden van alle manieren waarop het systeem jou geweld heeft gedaan en pijn heeft gedaan, omdat je dat anders doorgeeft. Dat zie je ook in relaties, toch? In gewelddadige relaties. Als een vader zijn kind slaat, dan.